We zijn de vorige keer gebleven in de laatste hoofdstukken van Genesis in elk geval. In de geschiedenis waarin de broers van Jozef voor de tweede maal naar Egypte gaan in Genesis 43. En die geschiedenis trekt zich dan uit tot, in ieder geval tot in hoofdstuk 45, want daar waren wij gebleven. En feitelijk waren we gebleven bij de geschiedenis in het begin van hoofdstuk 45, dacht ik, waarin Jozef zich dan eindelijk definitief aan zijn broers bekend maakt. En ik heb de vorige keer tamelijk uitgebreid uiteengezet hoe die twee tochten, om zo te zeggen, van de broers naar Egypte overeenkomen, min of meer, althans met wat wij dan noemen de eerste en de tweede komst van Christus, want daar komt het ongeveer op neer. En de 2 jaar die liggen tussen die eerste keer dat die broers naar Egypte gaan en de tweede keer, die 2 jaar duiden dan op wat ik altijd maar noem gewoon de 2000 jaar van het verborgen koninkrijk, of meer nauwkeurig de 2000 jaar die liggen tussen de, laten we zeggen, de wedergeboorte van de Heer Jezus, ik bedoel natuurlijk zijn opstanding, en de wedergeboorte van Israël. Een uitbeelding dus, toch in het algemeen, van de situatie zoals wij die kennen in onze tegenwoordige bedeling. Waarna als de broers voor de tweede maal verschijnen voor Jozef in Egypte, wij te maken hebben met de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. En de meest voor de hand liggende argumentatie daarvoor is dat bij die gelegenheid ook Benjamin aanwezig is. Benjamin die immers een type is van het gelovige overblijfsel uit Israël. En in het bijzonder eigenlijk het gelovige overblijfsel van de 2 stammen van Israël. En dat het om het overblijfsel gaat, dat mag duidelijk zijn, want deze laatste keer is inderdaad Benjamin erbij. Maar als dan inderdaad Jozef zich bekend maakt aan zijn broers, dan zegt hij ook in vers 6 van Genesis 45, het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands, en er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zijn zal, doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Waarbij Jozef dus inderdaad zegt dat zijn situatie daar in Egypte niet zozeer veroorzaakt is door zijn broers, hoewel het menselijkerwijs gesproken wel degelijk zo was. Maar hij zegt, het was de wil van God waardoor deze dingen zo gebeurd zijn, want de bedoeling was dat daardoor een overblijfsel gesteld zou worden. En hij zegt eigenlijk, het was de bedoeling om u tot overblijfsel te stellen, zodat inderdaad van Israël, in dit geval de schoon of Jozefs familie, dat daar een overblijfsel van zou zijn. En dat brengt ons regelrecht bij wat ik altijd maar noem de Bijbelse leer van het overblijfsel. Dat zijn wat grote termen natuurlijk. Maar niettemin is het inderdaad een Bijbelse gedachte dat inderdaad uit Israël een gedeelte uiteindelijk behouden zou worden. Wij zeggen, daar meteen verondersteld dat aan de andere kant de rest van Israël inderdaad niet behouden wordt. Er bestaat erg veel misverstand over, een oneenigheid over wat de uitdrukking betekent, maar het kan toch niet misverstaan worden. De gedachte is gewoon dat, als we het nou even op Israël toepassen, dat God belofte gedaan heeft aan Israël en dat uiteindelijk over dat Israël die beloften vervuld zullen worden en dat dus God zelf zijn koninkrijk zal oprichten. Aan de andere kant betekent het dat uiteindelijk over Israël de zoon van David regeren zal en een onwankelbaar koninkrijk zou hebben. En aan de nog andere kant betekent het dat Israël inderdaad erfelijk het land zal bezitten wat God eerst al aan Abraham beloofd had, en via de zoon van Abraham dan, dus via de Heer Jezus Christus, de Messias, zou inderdaad dan die belofte vervuld worden. Maar daarbij ligt tegelijkertijd vast dat slechts degenen die van Israël overgebleven zijn ook inderdaad dat koninkrijk zullen binnengaan. Of slechts het overblijfsel zal deel krijgen aan het beloofde nieuwe verbond. Want daar komt het in de praktijk op neer. Dat betekent gewoon dat al diegenen die van tevoren gestorven zijn, inderdaad het koninkrijk niet binnengaan. Dat is de eerste gedachte. Maar dat slechts degenen die in de juiste tijd leven en bovendien lang genoeg leven, slechts zij zouden dat koninkrijk binnengaan. Dat is de eerste gedachte. En aan de andere kant is het natuurlijk zo dat het koninkrijk eeuwig is en dat zal blijken dat het zich uitstrekt tot ver voorbij de jongste dag. Wat heet ver, hè? Maar het strekt zich uit voorbij de jongste dag, want het is een onwankelbaar koninkrijk. En dan houdt het in dat inderdaad niet alleen de levenden op het moment van het aanbreken van het koninkrijk, maar aan de andere kant houdt het in dat ook degene die, laten we zeggen, behouden zijn, de gelovigen of hoe dat maar heet, dat die op de jongste dag zullen worden opgewekt worden en dan ook deel zullen krijgen aan het koninkrijk. Maar in alle gevallen betekent het dat er dan toch een categorie blijft, ook uit Israël, die inderdaad niet overblijft en die dus inderdaad niet het beloofde koninkrijk binnengaat, die ook niet, überhaupt niet behouden wordt en ook na de jongste dag, zal ik maar zeggen, niet het koninkrijk zal binnengaan, gewoon omdat zij ongelovig waren. Want dat blijft dan altijd de gedachte. Zoals de Hebreeënbrief dan zegt, wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. En dat staat dan over degene wie lichamen gevallen zijn in de woestijn. Dat is Hebreeën 3, de laatste verse. Maar aan de andere kant wordt datzelfde beginsel toegepast door alle tijden heen tot aan de jongste dag aan toe. Dat betekent dat er een categorie is die wegens ongeloof inderdaad never, nooit dus, deel zal krijgen aan dat koninkrijk. Zodat er twee categorieën zijn. De een die het koninkrijk niet ingaat, de ander die het koninkrijk wel ingaat. En die laatste categorie heet inderdaad het overblijfsel, of soms voluit het gelovig overblijfsel van Israël. Dezelfde gedachte trouwens wordt ook natuurlijk toegepast op de gehele mensheid als zodanig, want het moet duidelijk zijn dat de geschiedenis van Israël slechts dient tot voorbeeld van de volkeren en van de gehele wereld. Immers al deze dingen zijn hun overkomen ons tot voorbeeld, en voor zover ze hun overkomen zullen, zullen ze hun overkomen tot voorbeeld. En dat betekent dus dat dezezelfde beginselen ook op de volkeren in het algemeen van toepassing zijn, en zelfs op de gehele mensheid in het algemeen. Want op de volkeren is het van toepassing net zo goed bij het aanbreken van de 1000 jaren, zal ik maar zeggen. Alleen de gelovigen gaan die 1000 jaar binnen, en dan nog alleen degenen die dan leven, vanzelfsprekend. En de anderen die niet meer leven zullen eventueel opgewekt worden op de jongste dag. En voor hen geldt precies hetzelfde. Waren zij gelovigen, dan zullen zij alsnog inderdaad het koninkrijk, het nieuwe verbond en zeg maar gewoon uiteindelijk de nieuwe schepping berven. Maar waren zij ongelovig, dan zullen ze dat niet. En blijven zij dus niet over. Het is precies hetzelfde verhaal. En in het algemeen geldt het dus voor de gehele mensheid, dat heb ik nou eigenlijk al gezegd. Want hoe dan ook, God heeft een bestemming voor de mensheid, maar het zijn slechts de overgeblevenen die aan die bestemming deel zullen krijgen. En de gedachte is dat slechts die zullen overblijven die gelovig waren, die hun vertrouwen op God, op de schepper, in het algemeen gesproken dan, gesteld hebben. Want dat is de gedachte. Die gedachte hoop ik vanavond om toch even een klein beetje verder uit te werken. En ik wil er wat dieper ingaan op wat ik vorige keer wat snel heb aangehaald. Eens kijken of ik van verder kan vinden. Jawel. Aardigheid is dat het begrip overblijfsel, wat hier voor het eerst gebruikt wordt, althans voor het eerst in die vorm, in Genesis 45 vers 7, dat het hier de eerste keer is dat het woord gebruikt wordt, en daarom is het ook belangrijk om het bij deze gelegenheid eens aan te halen. De gedachte is namelijk dat die broers van Jozef zouden overblijven, dat wil zeggen dat ze niet zouden omkomen in de hongersnood in het algemeen. Dus of gewoon heel eenvoudig, historisch, dat ze niet zouden sterven. Nu is het eigenaardig dat voor de begrip overblijven nogal wat uitdrukkingen gebruikt worden in de Bijbel. Veel verschillende woorden, waarvan sommige trouwens heel duidelijk verwant zijn, maar toch eigenlijk een verschillende achtergrond hebben. We hebben verschillende woorden. We hebben in de eerste plaats het
het Hebreeuwse yata. Dat wordt vertaald in het Nederlands, in de Statenvertaling, met overgelaten. Als ik het volgende ding moet dan maar even afschrijven voor het gemak, hè. Overgelaten. De betekenis van dat begrip is eigenlijk dat men overbodig is. Ik schrijf dat ook maar even achter, heel kort. Men is overgebleven, dat was, het is dus dat wat eigenlijk te veel is, dat wat niet nodig is. Het is de term die in het Engels gebruikt wordt voor werklozen. Die zijn redundant, heet dat. En dat betekent zoveel als inderdaad overcompleet. We hebben het te veel. We zijn niet bruikbaar. Die gedachte zit erachter, hè. Zijn niet nuttig te maken. Het dient verder nergens toe. En eigenlijk zit daar meteen aan vast het begrip rust. Want als men nergens toe dient, als men niet gebruikt kan worden, dan heeft men rust. En daar heb je het verhaal aardig bij elkaar. De overgelatenen, om dat woord er maar te gebruiken, zijn dus eigenlijk degenen die inderdaad de rust zijn ingegaan. Die niet functioneren in een oude schepping en daar ook verder helemaal niet nodig zijn, maar die dus inderdaad de rust zijn ingegaan. Maar zij zijn degenen die overblijven. Zij hoeven niet te werken, zij zijn overbodig. In onze cultuur is dat een tamelijk negatieve uitdrukking natuurlijk. Maar het kan ook best wel goed positief worden uitgelegd. Hè? We zijn gelukkig niet nodig.
In dienst altijd.
Ja, in dienst komt dat nogal eens voor, hè, ja. We hebben altijd al gedacht dat de meesten daar overbodig waren in de praktijk. Maar dat komt natuurlijk omdat nooit oorlog was in onze dagen. Hè? Maar goed, vandaar dat je die leegloop krijgt. Maar dat is de betekenis van het woord. Dat wil zeggen, het is meer dan noodzakelijk is. Het valt overal buiten. Het is niet te gebruiken. Daar komt het op neer. Daarna hebben we het Hebreeuwse pliet. Ja, soms klinkt het in het Nederlands wat beroerd is, zo'n woord. Dat heeft de betekenis. Dat wordt ook vertaald zo trouwens, met ontkomen. Vooruit het maar weer het volgende deel wordt. Als een zelfstandig naam wordt, dan zijn het dus de ontkomenen. Hè? Ja, pleiten, dat komt daar vandaan. Weg, ze zijn verdwenen. Inderdaad, dat is dat woord. Ja. Maar de gedachte daarbij is niet alleen dat ze ontkomen zijn. De gedachte is dat ze ook inderdaad heimelijk ontkomen zijn. Dus de, in tweede instantie vul ik dus in verborgen. Ze zijn ontsnapt, ze zijn ontkomen. Ik wil eigenlijk zeggen, ze zijn gepasseerd, want ze werden niet opgemerkt, ze waren ondergedoken. Men kende ze niet. Dus het ziet eigenlijk tegelijkertijd op een geheime schuilplaats. De aardigheid daarvan is natuurlijk dat als dat toegepast wordt op Israël, wordt het heel letterlijk, want dan betekent het dat die heimelijke plaats waar ze zijn ontkomen, letterlijk bijvoorbeeld Petra is, hè? Straks in de toekomst. In de dagen van de wederkomst van Christus. En meer in het algemeen is die schuilplaats natuurlijk Christus zelf. Trouwens, als je zegt is Petra, dan heb je al gezegd het is de rots. Hè? Het is dus Christus zelf waarin men schuilt. Kan zelfs tegelijkertijd een verwijzing zijn, maar die is iets moeilijker. Er kan een verwijzing zijn naar de dood. Men is der wereld gestorven. En in die zin dus ook verdwenen. Maar goed, dat is wat lastiger uit te leggen. Maar het is wel degelijk diezelfde gedachte. Men is dan dus ontkomen door verberging. En wel inderdaad in het geheim. Waarna wij nog drie verschillende woorden krijgen die, als u het mij vraagt, allemaal verband met elkaar houden. En daarom in het Nederlands ook eigenlijk niet verschillend vertaald worden. Maar het zijn heus drie verschillende woorden. Dat is in de eerste plaats sarat. Sarat, dat heeft de gedachte in zich van weggevlucht. Ja, het wordt vertaald met overgebleven.
als grote deel wordt. En anders zijn het gewoon de overgeblevenen, hè, als zelfstandig naamwoord. Maar het is een beetje onnauwkeurig vertaald, want de gedachte daaraan is inderdaad die van weggevlucht. Maar weggelopen. Dat is een andere manier om te ontkomen. Hè? Je ziet wat een mooie synoniemen dat zijn. Het is synoniem, de grondgedachte is hetzelfde. Alleen de gedachte achter de woorden is vervolgens verschillend. Verschilt in verband met de wijze waarop men dan overbodig is. Of ontkomen is, of er overal naast staat. Want dat is dan de gedachte. Maar Sarat staat voor weggevlucht voor het gevaar, hè. Die gedachte vind je bijvoorbeeld terug in Matteüs 24, waar immers gezegd wordt dat bij een bepaalde gelegenheid men inderdaad zou moeten vluchten. Hè. Dat staat er, dat als dan die in Judea zijn, die vlieden op de bergen, weer op de dakken komen, niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, enzovoorts. Dan moet men binnen de kortste keren maken dat men wegkomt. En als men op die manier ontkomt, dan is het woord Sarat daar het meest op van toepassing. Die andere twee ook wel. Want men verbergt zich tijdig vanwege het gevaar wat eraan komt, natuurlijk. En daardoor is men volkomen overbodig en staat men overal buiten. Dat is natuurlijk zo. Maar Sarat heeft dan de gedachte ook van vlucht in zich. Het tegenovergestelde daarvan komt ook voor. En als je het mij vraagt, is het woord wel degelijk verwant. Die S en de R zitten er immers allebei in. Dus er is wel degelijk verwantschap tussen. Sha'ar is dat namelijk. Sha'ar. En dat heeft. Dat wordt vertaald met. Eveneens met overgebleven. Maar het heeft de gedachte van achtergelaten. Dat is dus net andersom als Sarat. Bij Sarat is de gedachte, men is weggevlucht. En bij Sha'ar is de gedachte, iedereen is weg. En dit is het enige wat er nog achtergebleven is. De anderen zijn allemaal verdwenen. Al het andere is weg. Dat kom je ook tegen in Matteüs 24 overigens. Maar dat is een paar versen verder. Wanneer de dagen van de toekomst van de zoon des mensen vergeleken worden met de dagen van Noach. Als er staat dat in die dag, in die tijd zullen er, was het ook weer, twee op de akker zijn. De een zal weggenomen en de ander zal gelaten. Achtergelaten dus eigenlijk worden. Ik weet wel dat is Grieks, er staat in het Hebreeuwse woord niet. Maar het is wel hetzelfde begrip. Zal achtergelaten worden. En degene die daar achtergelaten wordt is natuurlijk goed af. Want ik zeg het altijd maar kort. Als er twee op de akker zijn, de een wordt weggenomen, de ander gelaten, dan is degene die gelaten is nog steeds op de akker. En de akker is de wereld, dus dat is niet verkeerd, want dan begint het koninkrijk van de zoon des mensen. Er bestaat wat verschil van mening over die teksten. Maar heel dikwijls worden die teksten toegepast op de opname van de gemeente, zo van de een wordt weggenomen, die is goed af, en de ander wordt gelaten, en die is dan slecht af. Maar dat is een misverstand. Dat vers spreekt niet over de opname van de gemeente, maar spreekt over gebeurtenissen zelfs 40 jaar later. Degene die weggenomen wordt, die is slecht af, want die gaat naar het dodenrijk. Bovendien, het woord wegnemen, daar heeft wordt elders vertaald gewoon met gevangen nemen. Terzijde nemen, ergens uit de groep halen, maar in de zin van arresteren. Dat is altijd in de negatieve betekenis van het woord. Terwijl er vervolgens staat, en de een en de ander zal gelaten worden. Maar dat woord wordt normaal gesproken, normaal, overal elders in de Bijbel, vertaald met vergeven. Want vergeven is immers laten. In de zin van met rust laten, niet meer op terugkomen, niet meer mee bemoeien. Dus degene die achtergelaten wordt daar, die is goed af. Die gaat gewoon het koninkrijk binnen, zijn zonden zijn vergeven, noem maar op. Nou, dat laatste is dan een beschrijving van datzelfde Hebreeuwse begrip Sha'ar, namelijk, er is achtergelaten, er gebeurt verder niks mee. En aangezien die achtergelaten is, overgebleven is, dus zeg maar weer gewoon, hè, gaat hij het koninkrijk binnen. Dat kan ook, want zo gebeurt het uiteindelijk in de dagen van de grote verdrukking. Nou, dan hebben we nog een ander woord. Sha'ar. Dat wordt gewoonlijk vertaald met bevrijden, eigenlijk. Dat wil zeggen, in de vertaling komt het ook voor, wordt het ook vertaald met dat we de overgebleven of gewoon het overblijfsel, want zo kan het dan ook vertaald worden. Maar de gedachte is die van bevrijding. Men is vrijgemaakt dus. En dan is men dus ook overgebleven. Dan heeft men het overleefd, is de gedachte. Nou, het zijn vijf verschillende woorden. Ik moet zeggen, er zijn nog een paar woorden die er dan van afgeleid zijn, maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Die vervoegingen van die begrippen. Maar dat zit er dus allemaal aan vast. Dus de eerste, ja, daar is die van overcompleet zijn, overbodig zijn eigenlijk, en daarmee de rust ingegaan zijn. De tweede, pliet is drukt uit dat er iets in het geheim gebeurd is. Men is ontsnapt, men is ondergedoken geweest of wat dan ook maar. Men is ontkomen door verberging, denk maar aan de dagen van Elia enzovoorts. Waarbij inderdaad nog 7000 waren, maar van, waarbij ook in de gelegenheid, een bepaalde gelegenheid staat, dat, in, dat die, de, het overblijfsel in groepen van 50 verborgen was in diverse spelonken. In de dagen van koning Achab was dat. Nou, dat is zoiets en uiteindelijk toegepast op Israël. Dan heb je Sarat, betekent dat men weggevlucht is voor het gevaar. En Sha'ar betekent net andersom, namelijk men is overgebleven, al het andere is weg. Het is maar van welke kant je de dingen bekijkt natuurlijk, want het eindresultaat is altijd hetzelfde. En dan heb je nog Sha'ar in de zin van bevrijden. Degene dus die bevrijd worden of zijn van de vijand. Maar in alle gevallen is de betekenis die van dat wat overgebleven is. Op welke wijze dan ook. En het zal duidelijk zijn dat de wijze waarop men overgebleven is op verschillende manieren kan beschreven worden. Dat overblijfsel, dat wordt dan hier eigenlijk voor het eerst genoemd. In Genesis 45, vers 7, het lijkt me duidelijk genoeg. Vooral ook omdat we uit het verband van de geschiedenis gezien hebben dat het spreekt over de gebeurtenissen in de dagen van de wederkomst van Christus. En daar gaat het om, en dan is het in de eerste plaats de aanduiding van diegenen die nog leven in de dagen van de wederkomst van Christus en die de grote verdrukking overleven, waarvan deze 7 jaar van hongersnood uiteraard een uitbeelding zijn. En dan is het inderdaad het overblijfsel wat inderdaad het land uit zal moeten vluchten en heel concreet in Petra dus, een toevlucht zou moeten zoeken om daar inderdaad te ontkomen aan nou ja, aan de verdrukking, om het maar zo te zeggen. Goed, maar ik blader even met u de Bijbel door. Overigens is dit begrip overblijfsel hier in Genesis 45 vers 7, is dat van Sha'ar. Daar komt het meest voor. Achtergelaten, in de zin van al het andere is weg, maar deze leven nog. Maar daarna komen we terecht in bijvoorbeeld, want ik heb maar een paar schriftplaatsen geselecteerd. Komen wij bijvoorbeeld terecht in 1 Koningen 19. Daar zijn we in de dagen van Elia terechtgekomen. De dagen van Achab. Waar Elia meent dat hij alleen is overgebleven, hè? Want dat is de gedachte in het gedeelte vanaf vers 9. Elia kwam al daar in een spelonk, een type van Petra overigens, hè? Uiteraard. Hè? En tegelijk aan de andere kant een type van de dood, een graf natuurlijk. Maar hij kwam in een spelonk en vernachtte al daar, en ziet het woord des Heeren geschieden tot hem en zei tot hem, wat maakt gij hier, Elia? Bevestigt wat ik altijd zeg over dat woordje maken. Dat betekent eigenlijk gewoon doen. Actief zijn. Wat moet dat, zouden wij zeggen. Of waar ben je helemaal mee bezig, of zo. Nou, wat maakte hier Elia? En hij zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood, en ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel, mijn leven dus, om die weg te nemen. En dan zegt de Heer, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren en ziet, de Heere ging voorbij, maakte zich aan hem bekend dus, en een grote en sterke wind enzovoort. Er komt dan een hele beschrijving van hoe de Heer dan zich openbaart. Nou, dat blijkt dan in de windstilte eigenlijk te zijn, want daar komt het uiteindelijk op neer. Maar dan zegt de Heer tot hem dat hij weer aan het werk moet, hè? Want hij moet nog het een en ander gaan doen. De Heer stuurt hem gewoon aan het werk. Maar zegt dan bij die gelegenheid in vers 18, zo en passant, hè, zegt hij tot Elia, ook heb ik in Israël doen overblijven. Dat is hetzelfde begrip als in Genesis 45. Ook in het Hebreeuws hetzelfde woord. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. En alle mond die hem niet gekust heeft. En van belang is dan dat we zo'n vers de juiste wijze lezen. In de eerste plaats is het natuurlijk zo dat hier dan van een overblijfsel sprake is. En het is ook duidelijk in welke zin. Dat wil zeggen, het zijn er in ieder geval 7000 die Baal niet dienen, maar de Heer. Maar voorts moeten we ook goed lezen dat er staat, ik heb in Israël doen overblijven alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. En het misverstand bestaat soms dat men denkt dat de Heer gezorgd heeft dat er 7000 waren die hun knieën voor Baal niet gebogen hebben. Zo van, de verantwoordelijkheid voor dat ze hun knie voor Baal niet gebogen hebben ligt bij de Heer, want die heeft daarvoor gezorgd. Maar dat is niet de betekenis, integendeel. De betekenis is dat er 7000 waren die hun knie voor Baal niet gebogen hebben en de Heer heeft ervoor gezorgd dat ze overbleven. Dat ze bewaard werden. Want normaal gesproken werden de Israëlieten vervolgd wanneer ze Baal niet dienden. Maar de Heer heeft gezorgd dat ze overbleven. Of populair gezegd, als dit gelovigen zijn, en dat zijn het natuurlijk, dan is het niet zo dat de Heer gezorgd heeft dat zij tot geloof kwamen, maar de Heer heeft gezorgd dat zij, die geloofden, ook overbleven. Overleefden dus. En dat lijkt me een duidelijke Bijbelse gedachte, namelijk dat ze ook inderdaad overbleven op grond van hun geloof. Want u weet waarschijnlijk, want ik hoop niet dat ik daar alle teksten voor moet lezen vanavond, want dan krijg ik het niet eens voor elkaar. Maar u weet dat het schrift zegt dat er bij God geen aanneming des persoons is. Dus is de gedachte ook al onmogelijk dat God een mens zou kiezen opdat hij tot geloof zou komen. Of opdat hij zijn knie voor Baal niet zou buigen. Dat is niet waar. Wat we wel vinden is dat God geloof verkiest. Dat is namelijk niet de persoon, niet de buitenkant, maar de binnenkant van de mens. Maar hij kiest geloof en daarmee dus de gelovigen. En hij zorgt dat die gelovigen overblijven in de zin van, nou ja, laat ik het maar heel ruim nemen, in de zin van dat ze uiteindelijk eeuwig leven ontvangen, wanneer dan hoe dan ook. En in dit geval, hier worden wat smaller toegepast, in dit geval betekent het dat God gezorgd heeft dat er ook in die dagen van Elia inderdaad nog mensen waren die inderdaad overleefden. En hij liet hen overleven op grond van hun geloof. Dat wordt later toegelicht in het Nieuwe Testament, maar daar kom ik straks nog wel op. Dat staat namelijk in Romeinen 11. Daar zullen we het dus nog wel een keer over hebben. Maar dit is de grondgedachte. Dat Elia dacht dat hij de enige was. Maar in werkelijkheid waren er nog 7000. En de Heer zorgde voor die gelovigen. En daarom overleefden zij ook die godsdienstvervolging die er in de dagen van Elia was. Dan bedenk dan even dat Elia zelf moest vluchten vanwege de vervolging. En aan de andere kant, er was ook hongersnood in het land. Immers. In de dagen die voor, weet je nog, het regende 3,5 jaar niet en dat soort zaken. Zodat bij die gelegenheid Elia ook al het land uit moest, wat in het land niet genoeg te eten was. Maar het blijkt achteraf dat er toch in het land nog 7000 gelovigen desondanks in leven waren gebleven. En dat is het punt, dat is waar de Heer voor gezorgd heeft. Hij heeft gezorgd dat zij zouden overblijven en dus overleven. Goed. Nou, dan ga ik even naar een eindje verder, maar naar Ezra. Ingewikkelde situatie in de dagen van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Waar gezegd wordt in vers 14. Zullen wij nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren met de volken deze gruwelen? Dat wil zeggen met deze afgodische volkeren. Want gruwelen zijn gewoon afgoderijen. Ezra 9 vers 14. Zullen wij nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren, te trouwen met, gewoon, met de volken deze gruwelen, de volken die deze afgoderijen bedrijven? Zoudt gij niet tegen ons storen tot verterens toe, zodat er geen overblijfsel noch ontkoming zij? En het wordt dus gezegd tegen de Heer, door het volk, waarvan een gedeelte getrouwd is met buitenlandse vrouwen, vrouwen die afgoderij bedrijven. En wordt dit tot de Heer gezegd, als we dit doen, dan zult gij tegen ons toornen tot verterens toe. En vertering, dat is de, nou ja, verderf, verbranding of wat het maar is, hè. Tot vertering toe, zodat er geen overblijfsel noch ontkoming zij. Dat is een mooi voorbeeld van een synoniemia. Overblijfsel nog ontkoming. Dat is gewoon twee keer hetzelfde uiteraard. Maar hier worden inderdaad twee van de woorden die wij opgeschreven hebben gebruikt. Namelijk sha'ar, overblijfsel, en ontkoming, dat is dan dit woord, het pliet. Zodat er geen overblijfsel nog ontkoming zijn. Dan blijkt dus dat degenen die overblijven of ontkomen, kennelijk ook volgens het gebruik van de termen hier, ontsnappen of ontkomen aan de toorn van God. Uit het vers blijkt het. Huh? De Heer zou toornen tot er geen overblijfsel nog ontkoming zou zijn. Nou, het gaat erom dat het er nou wel zou zijn. En er wordt ook geregeld dat het er komt. Maar de gedachte is natuurlijk dat men alleen overblijft of ontkomt wanneer men inderdaad gelooft, zich onderwerpt gewoon aan het woord van God. En eventueel in dit geval ook dienovereenkomstig leeft. Maar niettemin, het gaat om onderwerping aan het woord van God. En normaal gesproken heet dat inderdaad gehoorzaamheid of geloof. Maar in dit vers is een eventueel overblijfsel of zijn de ontkomenen inderdaad ontkomen aan de toorn van God. En dat is inderdaad de normale Bijbelse gedachte. Nou, Psalm 76. Prik ik er maar weer even uit. Psalm 76, waar staat in vers 8 dat tot God gezegd wordt: gij, vreselijk zijt gij, en wie zal voor uw aangezicht bestaan van de tijd uw stoorns af? De vraag is, wie zou kunnen staan blijven wanneer de Heer zijn toorn gaat openbaren, wanneer dat begint? Nou, het moet eigenlijk nog beginnen, want het komt pas in de dag des toorns eigenlijk, hè. Maar goed, het is zonder meer een verwijzing naar de dagen van de wederkomst van Christus, maar er staat een, wie zal voor uw aangezicht bestaan? En dan vers 9, gij deed een oordeel horen uit de hemel, de aarde vreesde en werd stil. Als God opstond ten oordeel om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen. En er staat meteen achter waar die verlossing tot stand komt. In Sela namelijk. En er staat dus gewoon eigenlijk letterlijk. Het staat letterlijk in Sela en in het Grieks dus in Petra. Maar goed, dat even terzijde. Maar het is wel degelijk een verwijzing naar de plaats waar straks in de wederkomst van Christus het overblijfsel zal verzameld worden. Maar goed, daar ging het me niet om. Het ging me om vers 11. Want de grimmigheid der mensen zal u loffelijk maken. Het overblijfsel der grimmigheden zult gij opbinden. Dat wil zeggen, degenen die overblijven van uw toorn, degenen die overblijven van uw grimmigheden, zullen door u opgebonden worden. Dat wil zeggen, hersteld worden. Want opbinden, dat is gewoon, weet u wel, de geknakte planten enzovoort worden weer opgebonden. Zal weer verstevigd worden. Zodat hier inderdaad staat, feitelijk, het overblijfsel van uw grimmigheden zal behouden worden. Daar komt het op neer. Maar de vraag is altijd, maar wie blijven er dan over? Wie ontkomt er dan aan de toorn van God? En het antwoord is natuurlijk dat de gelovige niet in het oordeel komt en daaraan dus ontkomt. En dus per definitie overblijft. Het overblijfsel is dus in het algemeen een gelovig overblijfsel. En het blijft over omdat het niet ten prooi valt aan de toorn, of zoals die heet, de grimmigheden van God. En en passant wordt dus nog gezegd dat het verband houdt met de gebeurtenissen straks in de toekomst in Petra. Dat principe van het overblijfsel, vervolgens, wordt tamelijk uitgebreid besproken in Jesaja. Dat is nogal voor de hand liggend, omdat Jesaja inderdaad de Israëlieten oproept om tot geloof te komen. Hij predikt hen als het ware het evangelie om te komen tot het geloof in en onderwerping aan de Heer. En hij zegt dan ook inderdaad dat weliswaar een oordeel over Israël zal komen, zoals bijna alle profeten dat aankondigen, maar dat aan de andere kant toch een deel van Israël daaraan zal ontkomen. En aan dat deel, aan dat overblijfsel, zullen dus de beloften vervuld worden, is de gedachte. Bijvoorbeeld in Jesaja 1, meteen al in, eigenlijk al in vers 8. En de dochter van Sion is overgebleven. De dochter Sion is altijd een aanduiding van het Israël wat straks het koninkrijk binnengaat. Hè? Een bekeerd Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof. Ja, nou ja, goed. En als je dan weet dat nachthutje de vertaling is van het Hebreeuwse meluna, dan heb je een hele groentetuin bij natuurlijk. Heb je nog komkommers, meloenen en nog wat. Maar laat maar zitten. Ik ga er nou maar niet op in. Maar niettemin, de dochter van Sion is overgebleven. En dan in vers 9. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Zodat hier, zoals we eerder besproken hebben, de geschiedenis van Sodom en Gomorra, het oordeel van Sodom en Gomorra, hier wordt toegepast op heel Israël. Maar er wordt gesproken over een overblijfsel dat er toch was. Indien niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Maar begrijp het dan niet verkeerd. De gedachte is niet dat de Heer er een paar heeft uitgekozen om over te blijven. De gedachte is dat de gelovigen overblijven. En omdat het oordeel komt over het volk als zodanig, komt het oordeel niet over de gelovigen uit dat volk. En die blijven dus over. De Heer zorgt daar zelf hoogstpersoonlijk voor. En de verwijzing naar Sodom en Gomorra is natuurlijk erg interessant in dat verband. Omdat Lot in die dagen het overblijfsel was uit Sodom. Het gelovig overblijfsel. Ondanks alle kritiek die wij wellicht hebben op de figuur van Lot. Niettemin bleef hij over. De Heer zei, hij is een rechtvaardige, de rechtvaardige Lot. Het wordt trouwens in het Nieuwe Testament aangehaald en hij wordt daar zo genoemd. De rechtvaardige Lot zou overblijven. Dan moet gezegd worden dat hij inderdaad moest ontkomen. Moest ook inderdaad vluchten. Dat komt er nog eens bij. Hij was ook in het geheim. In zijn huis, weet je nog, ze konden hem niet vinden daar, ze konden de deur van het huis niet vinden. Het was dus ook een geheime bergplaats, een schuilplaats enzovoort. En aan het eind van de rit is hij de enige die overbleef, want heel Sodom, Gomorra en die andere twee steden waren inderdaad verdwenen. En hij was nog alleen over, al het andere was weg. Zodat al die beschrijvingen van van deze vijf woorden inderdaad op hem van toepassing zijn. Je kunt zo ook zeggen dat hij bevrijd was geworden, want er staat dat de rechtvaardige Lot zijn ziel had gekweld in het goddeloze Sodom. Bestaat het? Twee Peters of Judas? Nou ja, goed, een van deze beide brieven in elk geval. Daar was hij dus nu ook van bevrijd. Dus dat klopt allemaal. Maar het wordt toegepast op Israël, hier, waarbij gezegd wordt dat de Heer zou zorgen voor een weinig overblijfsel, maar we weten hoe het ging. De Heer koos niet een inwoner uit Sodom, de Heer koos inderdaad, of beter nog te zeggen, de Heer nam het op voor de rechtvaardige Lot in Sodom en verloste hem daaruit. Bracht hem eruit, of de man nou wilde of niet. Dat had er verder niet zoveel mee te maken. Maar als rechtvaardige zorgde de Heer dat hij overbleef. En dat is hier ook de gedachte. Als niet de Heer der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel gelaten had, zouden wij net als Sodom en Gomorra geworden zijn. En let er dan op dat er ook inderdaad staat een weinig overblijfsel. Want een van de dingen die ik in verband met die woorden niet genoemd heb, is dat dat overblijfsel, de ontkomenen, per definitie een minderheid is. Dus niet ook maar een deel, nee, het is een kleiner deel. Het is de minderheid waar het over gaat. En dat wordt hier dus expliciet erbij gezegd. Een weinig overblijfsel. Nou, dan ga ik maar even weer verder naar, wat is het, Jesaja 10, ja. Eveneens een vers wat in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Dus daar kom ik straks nog wel eens op terecht. Jesaja 10. Waar de uitdrukking nogal een paar keer staat. Maar ik neem de daad op in Jesaja 10 vanaf vers 17. Want het licht van Israël zal tot een vuur zijn, en zijn heilige tot een vlam, welke in brand steken en verteren zal zijn doorn en zijn distelen op een dag. Eigenlijk op één dag. De gedachte is dat aan Israël licht gegeven is via het woord van God. Maar licht is eigenlijk altijd, van ouds tenminste, is het altijd vuur. En nou blijkt het positieve licht, blijkt ineens negatief te worden, namelijk een verterend vuur. Dat is hetzelfde als wat de Heer Jezus tot zijn tijdgenoten zegt. Dat ze weliswaar het woord van God hebben ontvangen dat licht is, maar dat aan de andere kant hetzelfde woord van God hen zal oordelen. Omdat het ook vuur is en zelfs een verterend vuur. Het werkt dus dubbelop. Er staat hier ook, het licht van Israël zal tot een vuur zijn en het zal inderdaad in brand steken en verteren. En dan vers 18, ook zal hij verteren de heerlijkheid zijns wouds en zijns vruchtbare velds van de ziel af tot het vlees toe. En hij zal zijn gelijk als wanneer de vaandrager versmelt, wat het ook maar wezen mag. In ieder geval alles verbrand. En dan vers 19. En de overgebleven, daar heb je dus een van onze uitdrukkingen. De overgebleven bomen zijn zwouds zullen weinig in getal zijn, zodat erbij staat dat het een minderheid is. De gedachte is dat dat woud een beeld is van het volk als zodanig. En als er weinig bomen overblijven van deze bosbrand, dan betekent dat er weinig mensen overblijven van het volk Israël. De overgebleven bomen zijn zwouds zullen weinig in getal zijn. Ja, een jongen zou ze opschrijven. Weet u wie die jongen is? Dat is die jongen met die vijf broden en die twee vissen in Johannes 6, om alles wat te zeggen. He? Ja. Dat is gewoon Christus. Er zijn jongens genoeg in de Bijbel verder. De jongeling, Absalom heet die bij gelegenheid, de jongeling. De jongen in de Bijbel is altijd de aanduiding van de opgewekte Christus. De eersteling van het nieuwe verbond. De eersteling uit de dood. Dat is een jongen. Vandaar dat Ismaël zo genoemd wordt. En later natuurlijk Isaac. Wat verschillen ze hoeven nou niet meer uit te leggen, hoop ik. Maar de jongen is altijd de eersteling uit de dood, en als er een heleboel jongens zijn, dan is het gewoon de gemeente. Makkelijk genoeg. Een jongen zou ze opschrijven. Waarom zou de jongen ze opschrijven? Om ze te inventariseren natuurlijk. Dus voor de boekhouding, ze moeten op de balans komen te staan, want die bomen zijn van hem. Is de gedachte. En de jongen is uiteraard de Messias zelf. En die weinige boom is het overblijfsel van Israël. Dat is heel, heel eenvoudig. Maar nog eens 20. En het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël, namelijk, maar er staat en, de ontkomenen van het huis Jacobs. Nou, dan heb je ook twee uitdrukkingen die volstrekt hetzelfde betekenen. Het overblijfsel van Israël is volstrekt hetzelfde als de ontkomenen van het huis Jacobs. Maar het zal geschieden dat dit overblijfsel of deze ontkomenen niet meer steunen zullen op dien die ze geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere. Ze zullen niet meer steunen namelijk op het beest dat komen zal in de toekomst, dat weet je toch, waar ze een verbond mee sluiten. Dus zijn ze nou aan het vergaderen al inmiddels? Ik hou het niet zo goed bij, want het duurt toch nog een jaar of vijf, zes voordat dat verbond er komt. Maar, hè? Kunnen ze nog een paar keer weglopen intussen. Hè? Nee, het is nou 91. Ik zeg er even bij van die band, weet je wel. Ze is nou 1991. Dus dat kan nog wel even duren. Maar om dat verbond gaat het. Israël zal steunen op de grote, op eigenlijk, nou ja, de koning van Babel, met wie het een verbond sluit. Of zullen we zeggen met de leider van de Palestijnen. Dat is uiteindelijk toch hetzelfde, dus dat maakt niks uit. Of zoals men dat in het Nederlands zegt, men sluit een verbond met de duivel. Die kent u toch ook, hè, die uitdrukking. Dat is meestal wat overdrachtelijk bedoeld, maar dat is het, hè. Maar hier staat, ze zullen daar dan niet meer op steunen. Ze zullen niet steunen meer op degene die ze geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls, oprechtelijk. Eigenlijk staat er in waarheid, maar goed. De strekking blijft toch gelijk. Ze zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls. En dan vers 21. Het overblijfsel zal wederkeren. Het overblijfsel van Jacob zal wederkeren tot de sterke God. Dat wat de verdrukking overleeft, zal ook inderdaad tot de Heer terugkeren. En andersom eigenlijk. Want oorzakelijk gezien ligt het andersom. Degene die terugkeren tot de sterke God zijn degene die overblijven. Op grond daarvan. Men overleeft pas als men een verbond sluit met God. En niet als men een verbond sluit met een of ander volk. Laat staan de duivel zelf natuurlijk. En dan vers 22, en daar ligt het zwaartepunt in dit schriftgedeelte. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee. En dat is de oud-testamentische profetie immers. Ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee. Zo talrijk, zo zal toch maar... In de zin van toch slechts. Die woorden staan er niet in de grondtekst. Daarom staan ze op schaal gedrukt. Maar ze worden geïmpliceerd in de term overblijfsel. Althans in de Hebreeuwse termen voor overblijfsel. Zodat de vertaling zo helemaal niet verkeerd is. Dat zijn zo van die vertaalproblemen. Hè? Dus u kunt rustig zo lezen. Ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand de zee. Zo talrijk. Zo zal toch slechts... een minderheid overblijven en wederkeren. Zo zal toch slechts het overblijfsel daarvan wederkeren. Dat betekent dat de meerderheid van het volk inderdaad omkomt in de grote verdrukking. Daar staat er prompt achter. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. En je zou daarbij meteen moeten denken aan Daniel 9 vers 27. Dat spreekt over de 70ste week van Daniel. En waar inderdaad eerst gesproken wordt over dat verbond met degene die hen slaan zou. En daarna wordt gezegd dat vanaf het midden van de 70ste week tot het einde van de 70ste week verwoesting zal zijn. Vastelijk besloten en zal tot aan het eind toe verwoesting zijn, staat er. Ontkomt er dan niemand? Nou, daar staat niet dat er iemand ontkomt, in Daniel 9. Hoewel het natuurlijk blijkt uit vers 24, als er staat dat 70 weken bestemd zijn om de ongerechtigheid te verzoenen, de overtredingen te sluiten. Dat kan natuurlijk alleen maar als er een overblijfsel is, dus het wordt daar geïmpliceerd. Maar hier staat het duidelijk, er zal een overblijfsel behouden worden, want de rest, meerderheid dus, zal inderdaad verdelgd worden en het is vastelijk besloten. En die termen, die van verdelging... en vastelijk besloten, die vinden we allebei terug in Daniel 9 vers 27... over de gebeurtenissen in de laatste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniel. En zo zijn we bijna weer terug in Genesis 45 natuurlijk. Want daar hebben we het profetisch gezien ook over dezelfde periode. Hè? De 3,5 jaar van grote verdrukking komen immers overeen met de 7 jaar van hongersnood waarin deze geschiedenissen zich afspelen. Maar goed, dat even terzijde. En dan vers 23, want een verdelging die vastelijk besloten is, staat er dus nog een keer, zal de Heere Heere de Heer schade doen in het midden deze schansen lands. Zodat als je nou goed leest en erover nadenkt, dan zou je moeten zeggen, wel in, want in het midden van betekent niet alleen maar in het centrum, maar betekent in het hele land, hè? Binnen de grenzen van het land namelijk. In het ganse land staat het trouwens ook. Dat wil zeggen, in het land komt die verdelging. Als er dan toch een overblijfsel is, kan dat alleen maar tot stand komen doordat men vlucht uit het land. Of dat men zich buiten het land ergens verbergt. En in de praktijk doet men allebei. Men vlucht het land uit en verbergt zich in het buitenland. Letterlijk dus in Petra. Dan. En als je het toepast op onze bedeling, is het natuurlijk zo dat men gaat gewoon uit buiten de legerplaats en vindt zijn toevlucht, vindt zijn schuilplaats in de hemel zelf, eigenlijk. Schuilplaats is het allerhoogste. Of nog anders gezegd, maar dan wordt het weer typologie. Men vlucht buiten de legerplaats van Israël en komt terecht in de vrijstad. Maar ik zeg hetzelfde, dat betekent dat men vrij is in de gemeente. Komt op precies hetzelfde neer. Nou goed. Kijk, als je deze dingen weet, herken je ze ogenblikkelijk in deze verzen. En ze ondersteunen dus de algemene lijn die ik al zo dikwijls uiteengezet heb. Dat inderdaad de gehele bevolking van de Joodse staat zal uitgeroeid worden. Dat er weliswaar overblijfsel zal tot stand komen. Maar dat wordt uitsluitend gevormd door gelovigen. De Heer zal zorgen dat die gelovigen overblijven. Niet dat het overblijfsel gelovig wordt, maar er zal zorgen dat de gelovigen overblijven. Heb je dat? En dat gebeurt buitenslands. En als ze niet de moeite nemen om het land uit te vluchten, om het land te verlaten, zullen ze zeker niet overblijven. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar goed, daar hebben we vorige keer eigenlijk ook al over gesproken. Dus ik hoef dat nou verder eigenlijk niet te doen. En dan ga ik verder naar Jesaja 37... Eveneens bijvoorbeeld, er zijn veel meer schriftplaatsen, met name in Jesaja, die erover spreken. Jesaja 37, vers 4. Misschien zal de Heer, uw God, horen de woorden van Rabsakee, de welke zijn Heer, de koning van Assyrië, gezonden heeft om de levende God te honen en te schelden met woorden die de Heer uw God gehoord heeft. Hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. En let op dat het gebed hier niet is voor Israël als zodanig, maar het gebed is alleen voor het overblijfsel. En dus voor de gelovigen. Opdat die behouden zouden worden, in dit geval van de Assyriërs, want het was hier de grote vijand eigenlijk. Gebeden worden dus voor het overblijfsel en niet voor het volk als zodanig. Want de Heer geeft toch alleen zegeningen aan degenen die geloven, uitsluitend. Dat is altijd de minderheid en niet aan het gehele volk. Nou, dan blader ik nog even voor naar Jeremia 15... Jeremia is ook steeds sprake van een overblijfsel. Dat kan al moeilijk missen, omdat een belangrijk ongelovig deel van Israël in de dagen van Jeremia in het land woonde, terwijl een ander deel van Israël buitenslands woonde, namelijk in de Babylonische ballingschap inmiddels. En in elk geval, onder de ballingen waren gelovigen. Onder degenen die achtergebleven waren, eigenlijk niet. Nou ja, Jeremia. Maar daar bleef het ongeveer wel bij. Zodat de gelovigen, en dus het overblijfsel, eigenlijk gevonden werd buitenslands. En dan lezen wij Jeremia 15. Vers 11. De Heere zeide, zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn, Zo ik niet in tijd des kwaads en in tijd der benauwdheid bij de vijand voor u tussenkomen. En hier staat dus dat er zal zijn overblijfsel ten goede. En dan moet je wel bedenken dat dit hoofdstuk in zijn geheel eigenlijk spreekt over de aanstaande verwoesting van Jeruzalem en daarmee de ondergang van de Joodse staat in die dagen. Dat was dus in de jaren voor 587, voor onze jaartelling, de jaren die vooraf gingen aan de verwoesting van Jeruzalem, hetgeen nog plaatsvond in de dagen van Jeremia. En wat Jeremia aankondigt is de ondergang van het tweestammenrijk. Het tienstammenrijk was trouwens toch al lang weg. Maar een ondergang van het tweestammenrijk, de verwoesting van Jeruzalem. Maar tegelijkertijd kondigt hij aan dat er een overblijfsel ten goede zou zijn. Maar het overblijfsel zou dan uiteindelijk toch weer moeten komen uit het buitenland. Dat wil zeggen, men kon ook alleen maar overblijven als men het land zou verlaten. De hele gedachte in Jeremia is trouwens ook dat degenen die in het land waren, in de Joodse staat waren, in ieder geval slechter af waren dan degenen die in ballingschap waren. Want later, na de ballingschap, zou er een overblijfsel tevoorschijn komen, maar uit de ballingschap uiteraard, niet uit het land. Want in het land zelf was officieel niks overgebleven. Maar niettemin, een overblijfsel ten goede. En een paar bladzijden verder, in Jeremia 23... vinden wij uitspraken over Israël als de kudde, de schaapskudde. Jeremia 23, vers 1. Wee de herderen die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heer. En daarmee wordt een oordeel uitgesproken over de onoprechte leiders van Israël. Waaronder uiteindelijk ook verstaan worden natuurlijk de leiders van het judaïsme, de fariseeën in de dagen van de Heer Jezus. Hè? Om over onze dagen dan maar even te zwijgen. Maar wee de herderen die de schapen mij naar weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heer. Daarom zegt de Heer de God Israëls, alzo van de herderen die mijn volk weide, gij lieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt ze verdreven en hebt ze niet bezocht. Zie, ik zal over u bezoeken de boosheid uw handelingen, spreekt de Heer. En ik zal het overblijfsel mijner schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik ze verdreven heb. En ik zal ze wederbrengen tot hun kooien, schaapskooien dus. Het zijn geen gevangenis, hoor, maar huizen eigenlijk, tehuizen hè, voor de kudde. Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien en ze zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En ik zal herderen over hen verwekken die ze weiden zullen en ze zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heer. En uiteindelijk spreekt dat natuurlijk over het herstel van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus en het oprichten of het aanbreken van het koninkrijk straks op aarde. Nog afgezien van de toepassing ervan op de gemeente nu. He, daar ga ik nog maar even niet op in. Maar de gedachte is inderdaad dat er overblijfsel zal zijn. En de Heer zelf zal als hun herder optreden, zal hen verzamelen. Dan kan het niet anders dan dat het overblijfsel bestaat uit degene die zijn stem kennen. En zijn stem horen en volgen, om Johannes 10 de maar eens te citeren. Dus zijn het gelovigen. En die zullen verzameld worden, zullen gebracht worden in het land. Waarmee aan hen de van ouds gedane beloften aan Abraham dus vervuld zullen worden. En daar gaat het maar om. De beloofde zegeningen komen uiteindelijk terecht bij wat er van Israël over is. Het overblijfsel dus. Nou, nog mooiere uitspraken, nog duidelijker vind ik altijd, is die van Jeremia 31. Dat is het hoofdstuk wat in zich heel spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond. En wat ik uitgebreid geciteerd word in wat is het, Hebreeën 8, het nieuwe verbond in de plaats van het oude verbond, weet je wel. Het zijn beroemde woorden vanaf vers 31 van Jeremia 31. Maar goed, het hele hoofdstuk gaat daarover. En dat begint dan in gewoon in vers 1. Ik weet niet waarom ze een nieuwe kop hebben gezet boven vers 2. Als ze net zo goed gewoon boven de hoogste kunnen zetten, maakt mij niet uit. Maar vers 1 dan. Tezelfde tijd, spreekt de Heer, zal ik alle geslachten Israëls tot God zijn, en zij zullen mij tot volk zijn. Zo zegt de Heer, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Namelijk, Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. Enzovoorts. En daar gaat het dan over hoe Israël terugverzameld wordt. Uit de woestijn, letterlijk, overgeblevenen van het zwaard hebben genade gevonden in de woestijn. En ik geloof dat dit vers gewoon een nadere toelichting is op vers 1. Dus ik snap niet waarom ze daar een nieuwe kop tussen gezet hebben. In vers 1 staat gewoon dat de Heere alle geslachten Israëls tot God zal zijn. Alle geslachten Israëls zullen hem tot volk zijn. En dan is de vraag, hoezo? Want er komt toch zoveel oordeel volgens Jeremia ook over Israël. En dan is het antwoord, nee, er zal een overblijfsel zijn. En daar wordt hierover gesproken. En dat zegt vers 2 dan ook. En als de vraag zou zijn, maar er komt toch een oorlog over heel het land, hoe kan er dan een overblijfsel zijn? Dan zegt de Heer, nou, dat overblijfsel komt ook inderdaad uit de woestijn, niet uit het land. Dus dat zijn inderdaad degenen die naar de woestijn gevlucht zijn. Uit Matteüs 24, hè? Dat als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen enzovoort. Dat verhaal is dat. Men zal naar de woestijn moeten vliegen. Let vlieden, bedoel ik. Hè? Letterlijk en overdrachtelijk natuurlijk het bekende verhaal uit Hebreeën 13. Hè? Zo laat ons dan in onze dagen tot hem uitgaan buiten de legerplaats enzovoort. Maar dan vind, dat is dan de geestelijke betekenis ervan en toepassing ervan op de gemeente. Maar letterlijk, het volk der overgeblevenen van het zwaard, dan is er dus met geweld, met oorlogsgeweld, een oordeel over het land gekomen. En met name gebeurt dat natuurlijk in de tweede helft van de 70ste week van Daniël door de Russen, zoals langzamerhand bekend, neem ik aan, hè. Maar men zal daaraan kunnen ontkomen door het land uit te vluchten op tijd. En dat volk, bestaande uit overgeblevenen van het zwaard, dat vindt inderdaad genade in de woestijn, waarbij genade bovendien de aanduiding is van het nieuwe verbond. Want dat is altijd zo. U weet het, wet is het oude verbond, genade is het nieuwe verbond. Wel, Jeremia 31 spreekt over het nieuwe verbond. Dat is dus het verbond der genade. En hier staat de term verbond er nog niet bij, maar staat wel genade. Dat wil zeggen dat de overgeblevenen van het zwaard, die in de woestijn zijn, dat die inderdaad onder het nieuwe verbond geplaatst zullen worden. De gedachte is domweg dat de Heer aan hen verschijnt, en, noem maar op. Dus inderdaad, overgebleven van het zwaard. En wanneer we vragen waar het is, is dat natuurlijk in de plaats, in de woestijn. In de plaats, haar van God bereid. Dat is uit uit Openbaring 12, weet u wel. Daar staat, en de vrouw, namelijk Israël, vluchtte naar de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid. Nou, die plaats is dat, diezelfde woestijn enzovoorts. En als u het mij vraagt, dus inderdaad, Sela, ofwel in het Grieks, Petra. Daar ontvangt het nieuwe verbond. En daar wordt het verbonden met de levende Christus. Daar wordt het nieuwe huwelijk gesloten, zoals het dan feitelijk heet in vers 32. Enzovoorts, enzovoorts. En dus inderdaad, niet alle levende Israëlieten, maar het overblijfsel. Dan hebben we nog Jeremia 42. Vanaf vers 1. Toen traden toe alle oversten der heren, Johanan eigenlijk, de zoon van Karea en Jezanja, de zoon van Hosea, en al het volk van de kleinste tot de grootste toe. En ze zeiden tot de profeet Jeremia, laat toch onze smeking voor uw aangezicht nedervallen en bid voor ons tot de Heer uw God voor dit ganse overblijfsel. Want wij zijn weinigen van velen overgelaten, gelijk als uw ogen ons zien. Dat onze Heer uw God bekend maken, de weg die wij zullen ingaan en de zaak die wij zullen doen, enzovoorts. En daar vind je inderdaad hetzelfde principe terug waar we er straks al tegenkwamen. Namelijk dat er gebeden zou worden, niet voor het volk als zodanig, maar inderdaad voor het overblijfsel. Opdat die inderdaad behouden zouden worden. Nou, meer kan ik er beter niet van zeggen, want dan moet ik de geschiedenis van Jeremia vertellen. En dat is niet zo to the point. Maar het is weer precies het verhaal. Overblijfsel, vers 2, weinigen van velen overgebleven. En dus inderdaad slechts een minderheid Helaas wil ik er wel bij zeggen. Maar ook als ik het erbij zeg, wordt dat er niet anders van natuurlijk. Nou, dan hebben we nog profetieën daaromtrent in Ezechiël. Ezechiël 5, vers 10. Dat is een merkwaardige uitspraak, daarom haal ik hem ook aan. Er staat in vers 10 van Ezechiël 5... Daarom zullen de vaders de kinderen eten in het midden van u... en u is Jeruzalem. En de kinderen zullen hun vaderen eten, dat is ook letterlijk gebeurd... in de dagen van de belegering en vervolgens verwoesting van Jeruzalem. En ik zal gerichten onder u oefenen en zal uw overblijfsel in alle winden verstrooien... Let op, ik zal uw overblijfsel in alle winden verstrooien. Dat zijn degenen dus die in het beleg van Jeruzalem dan inderdaad niet omkomen. Maar ze worden overblijfsel genoemd. De gedachte erachter is dat, juist, dat het in het algemeen juist de gelovigen zijn die uit het land verwijderd worden. En verstrooid worden. Er komt nog bij dat dat verstrooien tegelijkertijd ook betekent zaaien. Het woord zelf staat gewoon voor een armbeweging. En dat kan dus inderdaad verstrooien zijn, dan is het negatief. Maar het kan ook zaaien zijn, dan is het positief, omdat de gedachte erachter is natuurlijk dat er ooit een oogst komt. En dat er een inzameling komt. En dat is ook natuurlijk ook hier de gedachte. Want wat verstrooid wordt van Israël zal in de toekomst terugverzameld worden. En hier wordt het overblijfsel verstrooid, maar het overblijfsel zal ook weer terugverzameld worden. Hier staat bijvoorbeeld, aan het einde van vers 10, ik zal gerichter onder u oefenen en zal uw overblijfsel in alle winden verstrooien. Maar u weet net als ik, dat Matthäus 24 weer zegt, dat na de wederkomst van Christus op de Olijfberg, en dus na het einde van de 70ste week, dat overblijfsel, de uitverkorenen namelijk, heten ze daar, vanuit de vier winden des hemels verzameld zullen worden, teruggebracht zullen worden naar Palestina. Of hoe het maar heet, naar Canaan moet ik eigenlijk zeggen. Want dat gaat ook inderdaad gebeuren. Zodat er meestal niet de slechtste zijn die verstrooid worden van Israël. In het algemeen dan, hè? Zo er al verschil bestaat. Nou goed, dan hebben we Ezechiël 6, vers 8. Vers 7 eerst. De verslagenen zullen in het midden van u liggen, opdat gij weet dat ik de Heere ben. Het land ligt vol met dode lichamen. Ik zal dan nog, en de betekenis is die van toch nog, en alsnog... Ik zal dan nog een overblijfsel laten, als gij zult hebben die het zwaard ontkomen onder de heidenen, wanneer gij in de landen zult verstrooid worden. En daar staat het woord ontkoming dus ook weer bij. En het wordt gekoppeld aan verstrooiing. Dus een overblijfsel. Het overblijfsel bestaat door degenen die aan het zwaard ontkomen, te midden van de heidense volkeren. Want onder die heidense volkeren zouden zij verstrooid worden. En dan staat er in vers 9, dan zullen uw ontkomenen aan mij denken, oftewel mijner gedenken, te midden van de heidenen waarheen zij gevankelijk zullen geworden zijn, of waar zij gevankelijk zullen geworden zijn, omdat ik verbroken ben door hun hoerachtig hart enzovoorts. Maar dat is de gedachte gewoon uit Deuteronomium 30, dat Israël tot bekering zal komen, niet in het land, maar buiten het land. Dat is precies hetzelfde. Het overblijfsel ontstaat niet in het land, maar buiten het land. Er zal uiteindelijk vanuit het buitenland gebracht worden het land in. Maar hier staan die woorden weer bij elkaar. Hè? Overblijfsel, ontkomenen. En aan de andere kant natuurlijk verstrooid, want het komt tot stand. Inderdaad, in het buitenland. Dat was Ezechiël 6. En daar laten we het eerst even bij, want het is inmiddels de hoogste tijd voor de koffie. Ik neem u nog even verder mee naar Zacharia. Een boek wat helemaal in verband gebracht wordt met de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. Zacharia 8. Waar het toekomstige herstel van Israël besproken wordt, althans voor een deel, in Zacharia 8, vers 6. Maar staat, alzo zegt de Heer der Heerscharen, omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel deze volks in deze dagen, zou het daarom ook in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heer der Heerscharen. En dat wonderlijke slaat natuurlijk terug op wat er gezegd wordt vanaf vers 3, waar de Heer zegt, ik ben wedergekeerd tot Sion en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen en Jeruzalem zal geheten worden een stad der waarheid en de berg des Heren der Heerscharen, een berg der heiligheid. En vers 4, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem en ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen en de straten die stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes spelende op haar straten. Een vreedzaam beeld wat daar geschilderd wordt. En dat lijkt onwaarschijnlijk, omdat inderdaad ook in dit Bijbelboek de ondergang van Jeruzalem wordt aangekondigd. Bekend natuurlijk in elk geval vanwege vers 1 van Zacharie 14. Maar er wordt gesproken over de wonderen die de Heer zal doen, waardoor inderdaad Israël ook als land hersteld zal worden. Maar degenen die dat land dan uiteindelijk bewonen, worden inderdaad hier beschreven als het overblijfsel. En in de ogen van dit overblijfsel zullen deze dingen inderdaad wonderlijk zijn, omdat men ze alsof voor onmogelijk had gehouden, eigenlijk, maar niettemin, het zal wel gebeuren, want de Heer doet inderdaad deze wonderen aan het overblijfsel. En ik noemde al Zacharië 14 vers 1, daar staat immers dat de dag komt dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Het wordt dan inderdaad gezegd tegen Jeruzalem. En dan vers 2, want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen en de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden en de helft der stad zal uitgaan. In de gevangenis, in de ballingschap is dan in ieder geval de gedachte, maar er staat het overige des volks, en dat is gewoon een normale term voor het overblijfsel. Het overblijfsel, dat is het eerste woord uit de reeks. Het overblijfsel des volks zal uit, of zelfs in, want het is heus hetzelfde, zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En waarna beschreven wordt hoe dat overblijfsel dan tot stand komt, namelijk doordat de Heer zal verschijnen op de Olijfberg, dat is vers 4, waarbij de Olijfberg zal scheuren en waarbij inderdaad het overblijfsel uit Jeruzalem zal kunnen vluchten door de Olijfberg naar de woestijn en dus inderdaad naar de plaats waar men genade vindt en waar men ontkomt aan het zwaard, om met de woorden van Jeremia 31 vers 3 of vers 2 is het, hè, dan maar weer te spreken. Dus ook hier is sprake van een overblijfsel, maar het is precies dat overblijfsel dat deel zal krijgen aan het duizendjarig rijk, of hoe het maar heet. In vers 16 staat het ook, hè. Er staat, en het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heer der Heerscharen, om te vieren het feest der loofwetten. Dat overblijfsel is dan in dat vers niet een overblijfsel uit Israël, maar uit de volkeren, maar met precies dezelfde betekenis. Namelijk die overgeblevenen zijn inderdaad degenen die tot geloof gekomen zijn en op grond daarvan het koninkrijk zijn binnengegaan. Zo horen dus bij die schade die niemand tellen kan, die tot geloof is gekomen door de prediking van de 144.000 straks in de 33 jaar tussen het einde van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. Maar ook dat wordt dan een overblijfsel genoemd. Waarna al deze gedachten uit het Oude Testament worden aangehaald in het Nieuwe Testament en ze worden daar systematisch min of meer besproken. Vandaar dat ik altijd spreek over de leer van het overblijfsel. Dus ze worden systematisch besproken. Eerst in Romeinen 9, dat aangehaald wordt uit Jesaja, die teksten die we al gelezen hebben. Dat is namelijk Romeinen 9 vers 27. Waar staat, en Jesaja roept over Israël, en dat is dan Jesaja 10 vers 22. Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal toch maar, staat er dan ingevoegd in de vertaling van Jesaja, maar hier staat, zo zal het overblijfsel behouden worden. En hetzelfde staat ook in vers 29. En dat is aangehaald uit Jesaja 1. Er staat en gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft. En het tevoren wil zeggen dat heeft Jesaja al gezegd voor die uitspraak die hier in vers 27 is aangehaald. Hè? Want vers 27 was uit Jesaja 10. Maar Jesaja had al eerder gezegd, namelijk in Jesaja 1 vers 9. Indien de Heer der Heerscharen, Jehovah Zebaot, indien de Heere Zebaot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Zodat hier in vers 27 en 29 gesproken wordt over die oud-testamentische gedachte, dat niet alle Israëlieten, maar slechts het overblijfsel van Israël inderdaad behouden wordt. Maar het blijft over op grond van geloof. Het is die gedachte overigens die uiteengezet wordt in Romeinen 11. Dat is bij mij maar één bladzijde verder, zodat het inderdaad met elkaar in verband staat. En daartussenin heb je in hoofdstuk 10 de beroemde uitspraak van vers 13. Namelijk, een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. Of zal zalig worden. Dat betekent uiteraard dat slechts degene die de naam des Heren aanroepen in geloof, vanzelfsprekend, want er staat in het volgende vers, dat slechts die zullen overblijven. Ze moeten namelijk tot geloof komen en op grond van geloof zal de Heer hen bewaren en doen overblijven. En uiteindelijk betekent het zelfs, zij zullen een nieuw leven ontvangen. Want dat is ook de manier om over te blijven namelijk, hè? Om op te staan uit de dood. Nou goed, maar die gedachte wordt verder ontwikkeld in vers 1 van hoofdstuk 11. Waar gezegd wordt, heeft God zijn volk verstoten? Vraagteken. En dan zegt Paulus, dat zij verder. En dan zegt hij, in de eerste plaats ben ik zelf een Israëliet, dus God heeft zijn volk niet verstoten. Waarbij natuurlijk blijkbaar onder verstoten moet verstaan worden dat het iets definitiefs is. Iets onomkeerbaars. Want het is natuurlijk wel degelijk zo dat God Israël terzijde gesteld heeft als volk. En als wij het verstoten noemen, dan toch kan het slechts betekenen tijdelijk verstoten. Maar hier is natuurlijk de gedachte voor altijd. Heeft God voor altijd zijn volk verstoten? Dat is een goede vraag om eens te stellen aan de traditionalistische verbondstheologie. Hè? Want die leren inderdaad dat God wel degelijk definitief zijn volk verstoten heeft. Ja, letterlijk. Men draait er zich onderuit door te zeggen, maar de kerk is zijn volk, dus het volk is niet verstoten. Maar dat is natuurlijk een truc. Dus eerst iets anders invullen en dan een ander antwoord geven. Hè? God heeft zijn volk verstoten. Ja, dat is maar de vraag. Israël verstoten? Nee, Israël is tijdelijk terzijde gesteld, maar de geschiedenis van Israël zal in de toekomst voortgezet worden, maar dat stond al in hoofdstuk 9 vers 28, het vers wat we overgeslagen hebben. We hebben 27 en 29 gelezen, waarover het overblijfsel gesproken wordt, maar vers 28 zegt, want hij voleindt de zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid, want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. Dat wil zeggen, God maakt een eind aan de geschiedenis van Israël op een gegeven moment, maar dat eind zal hij weer opnemen, die draad zal weer opgepakt worden, kortom, die geschiedenis zal weer verder gaan in de toekomst. En in de tussentijd, terwijl die zaak afgesneden is, roept God de gemeente. En dat is ook ongeveer de gedachte van Romeinen 11. En bovendien, de vraag van Romeinen 11 vers 1, heeft God zijn volk verstoten, heeft kennelijk ook de betekenis van, heeft God alle Israëlieten verstoten? Want dat wordt ook nog wel eens gedacht tegenwoordig. Want het idee dat een Israëliet niet tot behoud zou kunnen komen en dat het dus ook zinloos is hem het evangelie te brengen, die berust op de gedachte dat God alle Israëlieten nu verstoten zou hebben en dat God ook automatisch alle Israëlieten weer zal aannemen straks na de opname van de gemeente. En men zegt dan heeft dus evangelisatie zinloos, of zending onder de Joden. Maar dat is juist onzin, omdat in hoofdstuk 10 staat dat het anders moet. Dat men juist het evangelie aan Joden zou moeten prediken. Juist aan hen. Om wat voor reden dan ook. In hoofdstuk 11 wordt dat natuurlijk ook gezegd. Maar heeft God zijn volk verstoten? Voor altijd? Nee. Heeft God dan alle Israëlieten verstoten? Ook niet. Want deze laatste vraag wordt eerst beantwoord. Namelijk, want ik ben ook een Israëliet. En Paulus was bepaald niet verstoten. Dus niet alle Israëlieten zijn verstoten. En wat de uiteindelijke bestemming van het volk betreft, staat het antwoord in vers 26, want daar staat, alzo zal geheel Israël zalig worden. Dus voor zover het verstoten is, blijft dat toch niet altijd zo. En voor zover het nu verstoten is, geldt dat niet voor alle Israëlieten. Voor wie dan wel? Nou, in beide gevallen geldt het alleen voor degenen die niet geloven. Dat is het verhaal. Maar er staat dan, in vers 1, heeft God zijn volk verstoten, dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abrahams en bovendien van de stam van Benjamin. Dat is heel aardig, omdat Benjamin juist een type is van het gelovige overblijfsel uit Israël. Hij was natuurlijk letterlijk uit Benjamin, maar daarom was Paulus natuurlijk ook een mooi type van het overblijfsel, zoals dat ook in onze dagen bestaat. De gelovige minderheid namelijk, in dit geval dan eigenlijk uit het Joodse volk. En dan vers 2, God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. En dan wordt volgens een oud-testamentisch voorbeeld, wat we al gelezen hebben in 1 Koningen 19, er staat, of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heren, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven. Dat zei Elia tegen de Heer. Ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? En we hebben het straks gelezen. Aan het eind van dat schriftgedeelte in 1 Koningen 19, namelijk in vers 18, staat dan dat de Heer tot slot nog even gauw zegt, ik heb mijzelf, dus voor mijzelf, ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En meteen komt het commentaar, alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En de grondgedachte is dat het dus altijd een overblijfsel in Israël is. Anders gezegd, er is altijd een minderheid geweest onder Israël die de Heer trouw gebleven is. Tot in onze dagen aan toe, en in onze dagen bedoel ik mee onze de gemeente, de tegenwoordige bedeling. En Paulus maakte daar deel van uit. Paulus maakte deel uit van dat gelovige overblijfsel uit Israël. Dus het is er nu ook, waarmee en passant natuurlijk ook zegt dat die 7000 uit de dagen van Elia gewoon een type zijn van de gemeente. Want daar komt het ook concreet op neer. En nou ja, voorbeeld voor de gemeente dan, want er staat hier toch. Maar goed, er is dus altijd zo'n overblijfsel. En dan staat er naar de verkiezing der genade. Maar daar gaan we weer. Dat betekent uiteraard niet dat God kiest mensen die over zullen blijven. Maar het is een verkiezing der genade. En uit het voorgaande blijkt hoe dat in elkaar steekt. Die genade wordt aangeboden. Degenen die die genade aanvaarden, blijven over. Of anders gezegd, die maken deel uit van dat overblijfsel. Het zijn gelovigen die overblijven. Als je dat niet zien wil, dan gooi je daarmee alle voorgaande 10 hoofdstukken van de Romeinenbrief weg. Want het gaat over niks anders dan dat de mens slechts uit geloof gerechtvaardigd wordt, zowel de Jood als de Griek. En dat staat er al vanaf hoofdstuk 1 en het wordt alle hoofdstukken door, wordt dat herhaald. Tot in hoofdstuk 10 aan toe. Hoe zullen ze, er staat, ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden, vers 13 van hoofdstuk 10. Maar vers 14 zegt, hoe zullen ze aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? En vervolgens, en hoe zullen ze geloven van welke ze niet gehoord hebben? Hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? Zodat het verhaal gewoon blijft, dat het gaat om de prediking van het evangelie en degene die daar dat aanvaarden, die daarin geloven, ontvangen die genade, pakken daarmee de genade Gods aan. En op grond daarvan kiest God hen uit om over te blijven. Want God verkiest geloof. En daarom staat er vervolgens in vers 6 van Romeinen 11. En indien het door genade is, zo is het niet uit de werken. Want anders is genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Daar mag je dus een poosje over nadenken als dat niet in één keer duidelijk is. Het is een heel simpele gedachte. Maar er staat, het is door de verkiezing der genade. Dat betekent automatisch dat men tot het overblijfsel behoort, niet op grond van werken en dus ook niet op grond van de wet en dus ook niet op grond van het oude verbond, maar gewoon door de genade Gods. Die verschenen is aan alle mensen en als men die genade aanvaardt, dan zorgt de Heer dat men overblijft en tot het overblijfsel behoort. Uit de Joden of uit de heidenen, daar ga ik nou niet op in, want dat is een beetje te ingewikkeld om dat maar zo aan te halen. Maar dit is inderdaad de gedachte dat er altijd zo'n overblijfsel is. En als we daarna terechtkomen in Romeinen 11 vers 26 en daar gezegd wordt dat geheel Israël zal zalig worden, dan dienen wij te bedenken dat dat gehele Israël uit vers 26 niks anders is dan het overblijfsel. Het is zelfs niet onmogelijk om te zeggen dat dat zalig worden eigenlijk synoniem is met overblijven. Want degenen die zalig worden zijn zalig omdat ze overgebleven zijn. Trouwens, er staat hier zalig worden. In de andere vertalingen staat behouden worden. Dat betekent volstrekt hetzelfde. Behouden worden. En als men behouden wordt, is men overgebleven. Dan is men ontkomen. Dan is men ontvlucht. Kortom, men is bevrijd, men is overgebleven. Dat woord is het. Maar bovendien moet ik er dan meteen bij zeggen dat vers 26 niet eens zegt dat geheel Israël zal zalig worden. Ik heb opgemerkt dat bijna altijd als het vers wordt aangehaald, waar dan ook, dan doet men alsof dat er staat. Namelijk dat geheel Israël zal zalig worden. Dat is niet helemaal onjuist, maar dat is niet wat het vers echt zegt. Wat het echt zegt is, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Waarbij hier niet verteld wordt dat Israël zal zalig worden, want dat is een bekend gegeven. Maar het thema hier is niet dat het zal zalig worden, maar hoe het zal zalig worden. En daarom staat er, en alzo zal geheel Israël zalig worden of behouden worden, dan wel overblijven. En de vraag is, hoe dan? Nou, dat staat in de voorgaande verzen. Verzen, meervoud. Want daar staat dat wanneer zij in hun ongeloof niet blijven, vers 23, maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden. En dat is niet een spuitje tegen de griep of iets dergelijks. Maar het is die kwestie van die enting van takken aan een boom, hè. Zij zullen geënt worden of ingeënt worden aan die olijfboom waarover gesproken wordt in bijvoorbeeld vers 17. En de gedachte is gewoon dat ze dan alsnog deel zullen krijgen aan de vettigheid van de wortel, want zo heet het geloof ik, hè? De vettigheid des olijfbooms uit vers 17. Kortom, ze zullen dan alsnog deel krijgen aan de zegeningen die beloofd zijn aan Abraham, Isaac en Jacob. Want door ongeloof werden zij afgehouden, afgesneden, afgekapt, afgebroken, staat er in vers 19, bijvoorbeeld. Maar door geloof zullen ze weer ingeënt worden. Zodat vers 26 zegt, en door geloof zal geheel Israël zalig worden. Want dat is de strekking van het alzo. En dan zeg ik maar, en als je dat niet ziet zitten, gooi je zelfs de eerste 11 hoofdstukken van de hele Romeinenbrief weg. Niet 10, maar inmiddels bijna 11. Geloof namelijk. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is. Citaat uit Psalm 14. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Maar bedenk dan dat er nergens geleerd wordt dat alle Israëlieten zalig worden. Want dat kan niet. Er wordt geleerd, wordt overal geleerd, misschien overdrijf ik nou een beetje, maar er wordt overal geleerd dat men slechts zalig wordt door geloof. Eerst de Jood en ook de Griek. Het hele Oude Testament door feitelijk ook. Dat men zich moet onderwerpen aan de Heer en aan zijn woord. En verder moet bedacht worden dat ook niet het gehele levende Israël straks in de toekomst zalig zal worden. Het punt is dat het eerst de verdrukking doorgaat en dat slechts de gelovigen door de Heer zullen worden overgelaten. En er is niks moeilijks aan. Uiteindelijk betekent het gewoon dat de twee op de akker zullen zijn, bij wijze van spreken. En de een wordt weggenomen, namelijk de ongelovigen, en de ander zal gelaten worden, namelijk de gelovigen, en die is dan het overblijfsel. Het is zo'n simpele zaak. Want dat is wat er inderdaad gebeurt, zo bij de aanvang van de duizend jaren. Zal ik zeggen, de laatste dag van de zesde bedeling. Want dat is het, hè. Alleen wat achterblijft en dus vergeving ontvangt, want dat betekent het woord ook. Alleen wat achterblijft, blijft over en gaat dan het koninkrijk binnen. En op dat moment is dat heel Israël. Ik zou niet weten waarom je onder de term heel Israël zou moeten verstaan alle Israëlieten die ooit geleefd hebben. Dat denk je niet eens aan, tenzij iemand dat er bij je in probeert te krijgen. Maar normaal gesproken is dat niet de betekenis van de uitdrukking. En hier dus ook niet. Alzo, namelijk door geloof, zal geheel Israël, het gehele levende Israël van dat moment, wat er van over is dus, zal geheel Israël zalig worden. Want, zoals gezegd is, geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. En dat is rechtstreeks een verwijzing weer naar Jeremia 31, naar het aanbreken van het nieuwe verbond, waar ook staat, het volk van overgeblevenen van het zwaard, in vers 3, heeft genade gevonden in de woestijn. Waarna gesproken wordt in de nu volgende verzen over de merkwaardige verwisseling van Jood en Heiden in onze dagen, waarbij de zaligheid die vroeger beloofd en gegeven was aan het Joodse volk, tot op zekere hoogte althans, dat die nu van hen is weggenomen en gegeven naar de heidenen. Het is precies het verhaal zoals het vermeld wordt over die olijfboom in de voorgaande verse, dat namelijk eerst slechts sprake was van die olijfboom enzovoort, maar dat de natuurlijke takken, van het natuurlijke Israël, zijn afgebroken en dat de tegennatuurlijke takken, de heidenen namelijk, daarop zijn ingeënt. Dat betekent dat nu per definitie de zaligheid komt tot de heidenen. Min of meer met voorbijgaan aan Israël, maar dat wil niet zeggen dat het niet voor hen bestemd zou zijn, maar zij worden pas weer in de boom ingeënt als zij tot geloof komen, is de gedachte. Dus een kwestie van verwisseling betekent in de praktijk niet zoveel. In de praktijk blijft het toch gewoon zo dat men als Jood dan wel als heide gewoon moet komen tot geloof in de Heer Jezus Christus om behouden te worden. Dat verschil maakt het niet uit. Maar aan de andere kant houdt het in dat de zaligheid als zodanig niet meer beheerd wordt door het Joodse volk, maar integendeel door de gemeente. En die wordt geacht officieel heidens te zijn. Los dan van de gedachte dat die heidenen dan toch nog weer erfgenamen zijn, eigenlijk van de 10 stammen, maar dat doet er verder niks aan af. Officieel zijn en blijven het van nature heidenen, omdat het lo-ami was, maar ze krijgen deel aan de zaligheid. En in de praktijk is het dus zo dat een omwisseling plaatsvond tussen Jood en heiden. Dat is wat in de laatste verse van dit hoofdstuk, in ieder geval tot en met vers 32, uiteen wordt gezet. Maar de hoofdgedachte blijft inderdaad dat er door de eeuwen heen onder de volkeren, maar in het bijzonder ook onder Israël, altijd de minderheid geweest is die gelooft en die geloofde, maar dat in de toekomst slechts die minderheid zal overblijven. Dan is er niks anders dan dat, omdat de ongelovigen zullen worden weggenomen. En zo kan gezegd worden, het hele Israël, en zelfs van de andere volkeren kan het ook gezegd worden, al die andere volkeren, dat die inderdaad behouden zullen worden. Nou, de laatste tekst die ik nog had willen noemen is die van Openbaring 11, waar ook sprake is van de prediking van het evangelie door twee getuigen, beginnend in de 70ste week van Daniël, en dat leidt daar ook tot een overblijfsel van Israël en de volkeren. Het resultaat, uiteindelijke resultaat, 40 jaar later overigens, wordt genoemd in het laatste deel van vers 13. Waar staat, en de overigen, maar dat is het woord overblijfsel, de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven en gaan dus inderdaad het koninkrijk binnen. En vers 14 zou je er niet bij moeten lezen, want dat is eigenlijk een andere pericoop. Het heeft er niet meer zoveel mee te maken. Maar de lijn in Openbaring 11 is dat het begint met het optreden van de twee getuigen in het begin van de 70ste week van Daniël, met als uiteindelijk resultaat inderdaad een overblijfsel dat behouden wordt, maar dat is 40 jaar later. En dat is hetzelfde als een schade die niemand tellen kan, die uiteindelijk het koninkrijk binnengaat. Goed, daar zullen we het weer bij laten. om vervolgens de geschiedenis van Jozef voor te zetten in Genesis 45.